Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin kandidaat Diepeveen voor ons zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Wat betreft de diensten, volgende week zondag 23 augustus. Om 10 uur zal dominee Kroneman en om 5 uur kandidaat J.W. Bonenberg voor ons voorgaan. Dit alles zo leren we en we leven zullen. De collecte in deze dienst, de eerste is voor de diaconie, voor stichting ontmoeting. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij, voor de instandhouding van de predikantsplaats. En de derde collecte is ook voor de kerkvoogdij voor de onderhoud van het gebouw. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu met elkaar zingen Psalm 20, vers 1, waarna we in stilgebed een zegen vragen voor deze dienst.
Zullen wij in gemeente samen de dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We zetten gemeente ons samen zijn voort door met elkaar te zingen, Psalm 25, de van vers 1. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden. Weer vermijd door schaap de spot. Psalm 25, de van vers 1, gaan we samen zingen.
Thank you.
De preek gaat straks gemeente over Esther, die naar de koning gaat. En met dat in gedachten hebben we deze psalm gezongen, psalm 25, vers 1. We willen samen deze middag ons geloof beleiden in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen. We doen dat met het apostolicum. Daarna zingen we met elkaar op psalm 61, het vierde vers. Want uw goedheid die wij loven, heeft van boven mijn geloft en ben gehoord. Want er verder volgt in psalm 61, de van vers 4. En ieder van u spreekt met mij zijn of naar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam, des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij gemeente samen de Heer bidden om de opening van zijn woord en om de verlichting door zijn geest. Dat we hem aanroepen in ons gebed. Heer, gij God van hemel en van aarde, heilige God, heerlijke God. Wat is het toch dat u naar ons mensen omkijkt. Wij die weliswaar uw schepselen zijn. Geschapen naar uw beeld en naar uw gelijkenis. Een bijzondere positie eenmaal in uw schepping. Al beelddrager van God. Maar toch ook als wij bedenken dat wij gevallen Adamskinderen zijn. Dat wij u de rug hebben toegekeerd. Dat wij zonde zijn voor God. Dat wij in geestelijk opzicht nu dood zijn. Van u en van de dingen van u. Geen verstand hebben. Daar vanuit onszelf ook niet naar vragen. Dat is onze werkelijkheid. Dat zijn wij allemaal van nature. En dat u nochtans naar zulke mensen omziet. Eenmaal deed u dat in het paradijs toen u Adam riep. Waar zijt gij? Verstopt tussen de bladeren. Moesten zij voor de dag komen. En u vroeg rekenschap. Wat is dat, dat gij u verstopt hebt? Wie heeft u gezegd dat gij naakt zijt? Die dingen. Dus moest het zeggen. Het werd ook gezegd. Weliswaar, niet van harte. De vrouw die gij bij mij gegeven hebt, is haar schuld. en de slang die mij verleid heeft. En dat u mij deze vrouw gegeven heeft. Heb je daar nog zelf de schuld van? Maar lachen bij die mensen. Dat hij toen daar uw zoon beloofd heeft. In deze wereld komen zou. En gekomen is. Het vrouwenzaad en het slangenzaad de kop heeft vermorzeld. En dat in hem, door het geloof in hem, het leven alsnog te krijgen is. Genade. En vergeving. Verzoening in zijn bloed. Heer, wat is dat toch? Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat gaat ons te boven. Dat komt voort uit uzelf. Uit uw besluit. Uit uw grondeloze liefde voor de verloren zondaren. En de prediking van hem mag nog altijd uitgaan. Keer op keer, ook deze middag. Voor deze heiland. Die wij het mogen vinden voor de tijd van ons leven, wat we meemaken. Maar ook en wel bijzonder voor de eeuwigheid. Waar u eens de tranen van de ogen afwissen zal. Waar geen rouw meer wezen zal. Geen verdriet, geen moeite, maar u alles in allen. En waar ook de zonde geen scheiding meer maakt tussen u, tussen ons. Dat ergens uit de weg geruimd. Golgotha. En straks volmaakt. En het woord mag uitgaan, ook nu weer, dat zulke mensen naar u vanuit zichzelf niet vragen, Heer, de vraagt u naar, ook door ons deze middag. Als wij de schriften mogen openen, dan klinkt daar uw stem, ook naar ons toe deze middag, in de kerk en thuis. U bent uit op ons behoud, op onze redding, op onze zaligheid. Heer, dat is iets wat wij niet kunnen verklaren. Alleen maar als wij erachter zijn gekomen, kunnen bewonderen. En verwonderen om uw genade, om uw liefde. Voor zulke mensen, die u naar ze omziet. Heer, geef dat ook deze middag dat mogen ervaren. In de bediening van het woord. In het spreken, in het luisteren mogen zeggen, maar Heer, zelf is in ons midden. En hij droeg het woord in onze harten. Het mag zijn door genade, ook het mag leren bijvallen. Geloof mag hechten aan het woord van u. En de zaligheid mag zoeken buiten mijzelf. In de Heer Jezus Christus. Heer, help ons. Kom met uw geest in het midden van ons samen zijn. En draag dat woord in de harten. Bij jong en oud. Hier en thuis. En verheerlijk uw naam. Daarin dat wij weer in de juiste verhouding met u komen te staan. In verzoende betrekking. En hoop op uw deren mogen hebben. Voor nu. En voor altijd. Tot in de eeuwigheid. Hier aan u ligt het immers niet. Het ligt aan ons. Als wij er buiten staan. Hier ontdek ons eraan. En open de ogen voor hem. De schoonste. Alle mensenkinderen, de Heer Jezus Christus, en help ons dat het een goede dienst mag wezen. En nogmaals tot eer van uw naam. En daarin tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heer, zegen ons, ook in de dingen van ons leven, als wij het moeilijk hebben, als er zorgen zijn, moeite en verdriet, rouw, eenzaamheid. Heer, u weet alle dingen. Lees ze samen met elkaar en ook voor elkaar bij u neer. Heer, ontferm u over in ieder van ons. Geef uw zegen. Ook deze gemeente wil aan u opdragen in de voorbeden. Ook als zij herdeloos worden, als de predikant weg zal gaan van deze gemeente. Hij heeft u een stem mogen vernemen naar een andere plaats, andere functie, in het werk in de haven. En met hem meegaan. En met het hele gezin ook, dat zij het van u Heer mogen hebben. We mogen vragen dat u Heer ook daarin alles geeft wat nodig is. Ook als er nog vragen zijn. Heer, gedenk hen. En stel hem tot een rijke zee ook in de haven voor mensen die daar ontmoeten mag. Maar spreken over u, over uw woord, over uw dienst. En ook deze gemeente. Als de kleine onderherders gaan, dat de grote herde de schapen blijven zal. Mogen we weten. Nou, vertrouwen. Er wordt ferming over deze uw gemeente. Kleine gemeente in die grote stad. Maar wel uw gemeente. Hier ontferming over haar. Geef ook in het verder uw zegen. Ook naar de onbekende toekomst toe. Dat ik weer op uw tijd, op uw wijze hier een eigen herder leraar. En ze mogen zijn in uw gemeente hier te mogen arbeiden. En weer samen voor u neer. Ook met een bede voor heel uw kerk of het rond van deze aarde. Hier ontferm u. Geef alle omstandigheden die er zijn, die zo verschillend kunnen wezen, ook toch te mogen leven uit het woord. En de hoop op u, de Heer. En daarvan in deze wereld een levend getuige te mogen zijn. Heer, gedenk uw volk Israël. Geef daar uw zegen. Als de haat die er is dat volk zich vermenigvuldigt, steeds meer en meer wordt, ook wereldwijd, ook in ons eigen land. Heer, ontferm u. Wees ook voor dat volk, hun God. Heer, daar bent u ook. Heeft eenmaal geroepen in de persoon van Abraham. In jouw trouw. Door alle eeuwen heen. Heer, ook nu zal het zo zijn. Heb ook daar kennis van hem. Die ook voor hen alleen maar het heil kan zijn. Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Eerst hebben we deze middag veel te bidden. Maar van onszelf iets aan te dragen, dat gaat niet. Hebben wij niets. We staan met lege handen. Maar hoor ons, niet om wie wij zijn, maar om hem. Die alles heeft aangebracht. Waardoor mensen kunnen zalig worden. Die een eeuwige en een volmaakte gerechtigheid heeft aangebracht. Hoor ons. In Jezus' naam, uit genade alleen. Amen. Ik wil gemeente samen de Bijbel openen vanmiddag in Esther 4 en Esther 5. Daarvan lezen wij de eerste drie versen. Esther 4, vers 1 tot en met hoofdstuk 5, vers 3. Dat is onze schriftlezing vanmorgen. Vanmiddag bedoel ik natuurlijk. Esther 4 vanaf vers 1 tot hoofdstuk 5, vers 3. Daar heeft Haman, een belangrijke minister bij Ahasveros, plan gevat om Mordechai te laten doden. En ook het hele volk Israël te laten doden. Dat komt aan Mordechai ter oren. Hoofdstuk 4, vanaf vers 1. Daar beginnen wij te lezen. Toen Mordechai alles te weten was gekomen wat er gebeurd was, scheurde Mordechai zijn kleren en hulde zich in zak en as. Hij ging door het midden van de stad en weeklaagde luid en bitter. En hij kwam tot voor de poort van de koning, want niemand mocht de poort van de koning binnengaan, gehuld in een rouwgewaad. En overal in elk gewest en in elke plaats waar het bevel van de koning en zijn wet was aangekomen, was er grote rouw bij de Joden. Met vasten, geween en week en rouwklacht. Velen lagen in zak en as. Toen kwamen de dienaressen van Esther en haar hovelingen en zij vertelden het haar. En de koningin was zeer ontdaan en zij stuurde kleren om die Mordechai aan te trekken en zijn rouwgewaad af te leggen. Maar hij nam ze niet aan. Toen riep Esther Hattach, een van de hovelingen van de koning, die hij voor haar had aangesteld, en zij gaf hem opdracht en gaande Mordechai om te weten te komen wat dit toch was en waarom hij dit deed. Toen Hattach naar Mordechai ging, naar het stadsplein dat voor de poort van de koning ligt, vertelde Mordechai hem alles wat hem was overkomen en de bijzonderheden van het zilver dat Haman had gezegd te zullen afwegen voor de schatkist van de koning voor het ombrengen van de Joden. Dus Haman had bedacht om geld te geven om de koning in de goede stemming te brengen, om te kopen. Dus het is gewoon corruptie ook hier. En hij gaf hem een afschrift van de tekst van de wet, die was uitgevaagd in Susan, om hem weg te vagen. Hij moest die aan Esther laten zien, het haar vertellen en haar opdracht geven naar de koning te gaan, om hem om genade te smeken en bij hem te pleiten voor haar volk. Hattach kwam terug en vertelde Esther de woorden van Mordechai. Toen sprak Esther tot Hattach en gaf hem opdracht tegen Mordechai te zeggen: alle dienaren van de koning en de bevolking van de gewesten van de koning weten dat voor ieder man of vrouw die naar de koning gaat in het binnenste voorhof en die niet geroepen is, zijn enige vonnis is dat men hem doodt, tenzij de koning hem de gouden scepter toereikt. Dan zal hij in leven blijven. En wat mij betreft, ik ben nu al 30 dagen niet geroepen naar de koning te komen. En ze vertelde Mordechai de woorden van Esther. Mordechai zei dat ze Esther moesten antwoorden: beeld je niet in dat jij als enige van alle Joden zult ontkomen, omdat je in het huis van de koning bent. Want als je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, als je je in deze tijd in diep stilzwijgen hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing voor de Joden komen. Maar jij en het huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Toen zei Esther dat men Mordechai moest antwoorden: ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ikzelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Toen ging Mordechai weg en deed overeenkomstig alles wat Esther hem had opgedragen. En het gebeurde op de 3e dag dat Esther een koninklijk gewaad aantrok en ging staan in het binnenste voorhof van het huis van de koning, tegenover het huis van de koning. En de koning zat op zijn koninklijke troon in het koninklijke huis, tegenover de ingang van het huis. En het gebeurde toen de koning, koningin Esther, in het voorhof zag staan, dat zij genade vond in zijn ogen, zodat de koning Esther de gouden scepter die in zijn hand was toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Toen zei de koning tegen haar: wat is er met u, koningin Esther? En wat is uw verzoek? Het zal u gegeven worden. En was het ook de helft van het koninkrijk. En de gemeente samen dit gedeelte stilstaan, omdat vanuit vers 16, het hoofdstuk 4, de laatste woorden, ook uit de woorden van hoofdstuk 5, van vers 2. In hoofdstuk 4 lezen wij dat ze zegt: dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Hoofdstuk 5 in vers 2, deze woorden, dat Esther genade vindt in zijn ogen van de koning, zodat de koning Esther de gouden scepter in zijn hand toereikte. En Esther kwam naar voren en raakte het uiteinde van de scepter aan. Het gaat gemeente vandaag over komen in geloof. Dat heb ik geschreven boven de preek, het thema voor de prediking. Komen in geloof. En dat lijkt in de eerste plaats een groot waagstuk, maar gemeente, het valt in de tweede plaats echt alles mee. Komen in geloof, dat lijkt een groot waagstuk, maar gemeente, het valt alles mee bij de Heer. Dat we samen zo met elkaar over nadenken vanmiddag. U mag gemeente eerst uw gaven geven voor de dienst van de Heer. Van harte bij u en bij jou aanbevolen. De Heer, hij zegen u met uw gaven. En wij gaan zingen met elkaar ter inleiding op de preek op Psalm 57. Daarvan zingen wij vers 2, vers 3 en ook vers 5. Psalm 57, van vers 2, 3 en 5. komen in de geloof, dat lijkt een groot waarstuk. Want ja, gemeente, dan is het over Esther, hè? De vraag van, zal de koning mij wel willen ontvangen? Een maand lang heeft de koning niet naar haar gevraagd, naar haar aanwezigheid. En als hij mij niet roept, kan ik er wel naar hem toe gaan? Die vraag, daar zit ze mee. Een mens zonder zekerheid. Een vrouw met angst, want ja, met zo'n Oosterse koning, wispelturig, weet je maar nooit waar je hem toe bent. Hoe zal zijn bui zijn? Welwillend of niet? Je moet altijd op je qui vive zijn. De gemeente, de vraag van Esther. Ik heb een vraag aan u en aan jou. Hoe denken wij over de Heere eigenlijk? Misschien ook al met zulke vragen. Zal hij mij wel willen ontvangen? Zal hij naar mij willen omzien? Een vraag waar je mee kunt lopen. Of God die wel wil. Je moet afwachten, zeggen mensen soms. Je weet maar nooit. Gemeente, wees eens eerlijk voor uzelf. Hebben wij niet soms van zulke gedachten over de Heere? Harde gedachten over God? Dat je hem eigenlijk zo ziet als zo'n Oosterse despoot die met willekeur, die naar willekeur met mensen omgaat. Meteen is hij ook echt zo, de Heere? We kunnen misschien over de Heere denken op zo'n manier, maar klopt dat ook met zijn werkelijkheid? Of zou dat gemeente misschien anders kunnen liggen? Zoals het ook met Esther anders uitpakte. Esther, eigenlijk heette zij Hadassa. Ze was afkomstig uit de Joodse ballingen die ooit lang geleden waren weggevoerd naar Babel. Babel is gevallen. Het Perzische Rijk is ervoor in de plek gekomen. Ze was een weesmeisje. Het opgevoed door haar oudere neef Mordechai. Hoe kan zo'n Joods meisje koningin worden? Nou, op een gegeven moment organiseert koning Ahasveros een feest ter ere van zijn rijk en uiteraard ook de ere van zichzelf. Dan krijgt hij een plan met zijn mooie vrouw Vasti, koningin Vasti, voor de gasten te laten dansen. Kan hij met haar pronken. Maar Vasti bedankt voor de eer. Dansen voor een stel dronkenlappen. Jaren met begeerte zullen zitten te begluren. Daar heeft zij geen zin in. Een vrouw met zelfrespect. Die daar niet aan begint. Als meisjes die ook niet alle intieme delen van zichzelf hoeven te laten zien. In onze bloot cultuur lijkt dat soms wel in Nederland. Maar het hoeft helemaal niet. En kijk naar Vasti. Ahasveros wordt woedend. Hij gaat natuurlijk af als een gieter voor al die belangrijke gasten. Want ja, hij heeft zijn vrouw niet onder controle. Eergevoel is in die cultuur enorm belangrijk. Bovendien dreigt hij het gevaar dat alle vrouwen ook in opstand zullen komen tegen mannen. Dat zeggen de adviseurs van hem tegen hem. Dus er moet een voorbeeld worden gesteld. En daarom wordt zij door de koning verworpen, verstoten. Hoe het met haar is afgelopen, daar schrijft de Bijbel niet over, maar misschien is zij te dood gebracht. Of verbannen uit het paleis. Op haar lot hoef je in elk geval niet jaloers te zijn. En dan moet de gemeente andere koningin komen in de plaats van Vasti. Hoe gaat dat? In het hele land worden de mooiste meisjes uitgezocht. Die worden bij de koning in het paleis in een harem geplaatst. Daar ondergaan zij een jarenlang schoonheidsbehandelingen. En na dat jaar moeten zij één nacht met de koning doorbrengen. En zij die hem dan het beste bevalt, die wordt de nieuwe koningin. Een van die meisjes is dan Hadassa. En zij wordt uiteindelijk door de koning gekozen. Misschien dat u, gemeente, de geschiedenis van Esther altijd hebt gelezen als een als een mooi verhaal van een eenvoudig meisje dat een belangrijke koningin werd. Aan het hof van de Persische koning Ahasveros. Zeg maar de Bijbelse versie van het sprookje van Assepoester. Maar zo mooi was het niet, hè? Dat zien we wel duidelijk hier. Die meisjes werden niets gevraagd. Hè? Stel je voor dat koning Willem-Alexander het Maxima bonje krijgt en hij stuurt haar weg. En laat op Nederland de mooiste meisjes opzoeken die dan worden geplaatst in Paleis Noordeinde om te zien van wie nu in het vervolg de koningin wordt over Nederland. Daar moet je niet aan denken. Zoiets, dat is absurd. Gebeurde daar wel. Dan die nacht bij de koning, om te kijken wie hem het meeste bevalt. Of zij het ook wilde, daar werd niet naar gevraagd. Na die nacht werden die vrouwen, die meisjes, teruggebracht naar een andere vrouwenverblijf, voor de bijvrouwen van de koning, om te wachten of zij ooit opnieuw bij de koning zouden moeten of mogen komen, net hoe je het noemen wil. Vaak gebeurde dat nooit meer. En zaten ze de rest van hun leven daar in het paleis opgesloten. In feite machteloos in de harem van de koning. En wellicht, hoe dat de gemeente aan toe gaat in het oosten, wellicht waren ze ook nog op hun jonge leeftijd. Zou ik zeggen, 11 jaar, 12 jaar, zoiets. Misschien wel jonger. Niet zo fraai allemaal. Esther viel in de smaak bij de koning. En zij werd de nieuwe koningin. Dus haar lot was beter dan van de andere meisjes. Maar tegelijk besef je ook, ja, dit is geen sprookje. Duidelijk niet. Met een mooie afloop. Mordechai, haar neef, was bezorgd wat er met Esther ging gebeuren. Hij werkte ook in het paleis als ambtenaar. En zo kon hij soms komen bij de deur van het vrouwenverblijf te vragen hoe het met Esther er aan toe was. Regelmatig kwam ook Haman daar langs. Haman, belangrijk figuur, de ene belangrijkste, net onder de koning, in het Perzische Rijk. Een Amalekiet, waar iedereen voor boog. Had de koning bevolen, iedereen moest buigen voor Haman. Maar Mordechai deed dat niet. Hij boog niet voor hem. Waarom niet? Want ja, dat was toch normaal in die tijd, hè? Abraham boog ook van Melchizedek. Waarom deed hij dat niet? Wat is zijn bezwaar geweest? Het zou kunnen omdat Haman een Amalekiet was. Een volk dat een eeuwige strijd voerde met Gods volk. Zo staat er in de Bijbel. En daarom niet wilde buigen voor hem, voor de vijand. Dat gaat niet. Weet hoe dan ook. Haman voelt zich diep gekrenkt en wordt er ontzettend boos om. En in overleg met zijn vrouw en met een stel vrienden werd het plan geboren om Mordechai te doden aan de galg. En niet alleen Mordechai, maar ook alle Joden in Perzië. Hij ging met de plan naar Ahasveros en hij zei: er is een volk verstrooid onder de volkeren van het Perzische Rijk, in alle delen van het Rijk, die bepaalde wetten hebben die anders zijn dan de wetten van ons, van de Perzen. En zij dienen koningswetten niet. En daarom is het voor de koning beter als zij hen niet laten blijven. Ze moeten worden opgeruimd, de Joden. En de koning dacht, ja, dat is een goed idee. Die niet geïntegreerde Joden kunnen we niet gebruiken hier. En dus tekende hij een wet. Die zei dat op een bepaald ogenblik, een bepaalde dag, werd lot voor geworpen. Een poer werd geworpen, zo heette dat. Poer, lot. Dat iedereen dan op die dag van de Joden gedood moest worden. Een Perzische wet die niet veranderd mag worden. Die is onherroepelijk. Zo was dat daar. Dus het meten een doodvonnis is definitief. Toen die wet onder de Joden bekend werd, gingen zij massaal in de rouw. Ook Mordechai deed dat. In zak en as trok hij door de stad heen. Met wat een intens verdriet zo plotsklaps. Een poging tot genocide op de Joden dus. Als die meer zijn geweest. in de loop van de geschiedenis. Farao bijvoorbeeld met de jongetjes in de Nijl, u weet dat. Ruim 80 jaar geleden nog met de Holocaust. En vandaag de dag schaalt het weer door de straten van ons land. Ook andere landen. From the river to the sea, Palestine will be free. Free van de Joden. Geen Joden meer in Israël. Weg met dat lastige volk. Toch gemeente, één is er die waakt over dat volk. En die ene, dat is de Heer. Hij heeft ervoor gezorgd hier dat de Joodse Esther de liefde van de koning had gewonnen. Hij had ervoor gezorgd dat zij koningin werd. En dat zij nu een goed woordje voor haar volk doen kon. Daarom moest Esther koningin worden. Dus achter al die menselijke toevalligheden, die vreedheid ook van onze kant, van ons mensen zeg maar, weet je toch, hoe het bent of keert, de leiding van de Heer. Of Esther dat begrepen zal hebben en aangevoeld al die jaren, lijkt me stug. Heer, het plan met haar had. Het is allemaal zo, als je een meisje zo weerbarstig, hè. Zeg maar meer een grote puzzel met duizenden stukjes en dan zonder voorbeeld allemaal door elkaar heen. Nou, maak er maar wat van. Dat kon ze niet. Maar weet je, nu gaan die puzzelstukjes op een plek vallen. Nu wel. En dat is belangrijk. De weg die de Heer gaat, en daarom blijkt hij veel langer bezig met het volk dan Esther denkt. En gemeente, zeg het maar alvast, misschien ook wel met u. Of met jou. Zou zomaar kunnen. Al lijkt het nu voor je idee een totaal onoplosbare puzzel. Gemeente, maar toch. Hoor maar. Esther hoort dat Mordechai in de rouw is. Ze laat via Hattach vragen, haar knecht, wat er aan de hand is. En dan hoort ze het. Wat op stapel staat. Wat nu? Ja, wat nu? Mordechai zegt dat ze naar de koning moet gaan. Om te vragen dat hij het volk zal sparen. Ze moet pleiten voor haar volk. Pleiten bij de koning. Maar Esther ziet dat niet zitten. Ze laat antwoorden. Het gaat via de bode telkens heen en weer. Dat iedereen weet dat wie ongeroepen naar de koning gaat, daarmee in principe zijn of haar dood vonnis tekent. Je kunt niet ongeroepen naar de koning gaan. Dat is een algemeen bekend feit, zegt zij. Iedereen weet dat, elke man, elke vrouw, niemand kan dat doen. Dus je vraagt van mij iets totaal onmogelijks. Er is één kans. Hij zei dat de koning jou de gouden scepter toereikt. Koningsstaf, teken van zijn waardigheid en van zijn macht. Als hij die je toereikt, heb je kans, kun je leven. Maar dat is de uitzondering. De regel is, je gaat sterven. En dan vroeg zij nog iets persoonlijks toe om te onderstrepen dat het gewoon echt niet kan. Ze zegt, ik ben al 30 dagen niet bij de koning geroepen. Andere woorden, ook ik. Ook al ben ik koningin, ik kan ook niet zomaar in en uitlopen bij de koning. Ze kan dat gemeente zeggen uit angst voor de dood. Maar ook om aan te geven, gewoon feitelijk van, Mordechai, het heeft gewoon geen zin. Om met deze omstandigheden een verzoek aan de koning te richten. Want hij heeft toch al 30 dagen niet meer naar mij gevraagd. Geen interesse in mij gehad. Mordechai, gemeente, laat zich hier niet bij neerleggen. Hij laat zeggen, Esther, je moet. Je moet. Op zijn aanraden had ze tot nu toe verzwegen dat ze Joods was. Dat kon je toen dus blijkbaar ook maar beter verborgen houden, in die tijd ook al. Net als nu met keppeltjes, je weet het ook wel waarschijnlijk. Hè? Maar zegt hij, het zal openbaar worden dat je Joods bent. En dan ga jij volgens die onveranderlijke wet van Ahasveros ook sterven. Want zo luidt de wet. En zelfs de koning kan die onherroepen wet niet tegenhouden. Vers 13. Zo zei Mordechai dat een Esther wederom zou zeggen Nou, beeld jezelf niet in dat je ontkomen zult in het huis van de koning. Dat je iets meer hebt dan andere Joden. Nee, ook jij zult sterven. Want als je nu zult zwijgen, op dit ogenblik, zal de Joden op een andere manier verlossing komen. Maar jij en het huis van je vader, die zullen omkomen. En wie weet of je niet op een tijd als deze op deze plek terecht bent gekomen. Wie weet. Dat zou kunnen. Gemeente, in het Bijbelboek Esther wordt nergens de naam van God genoemd. Wist u dat? Het hele Bijbelboek, nergens God of de Heer. Toch proef je deze woorden van Mordechai dat hij geloof heeft. Hij zegt, als jij niet voor je volk opkomt, komt er op een andere manier een verlossing van het volk. Zeker. Jij zult toch sterven, maar het volk, dat zal niet in ondergaan. Waarom niet? Ja, onuitgesproken gemeente, weet je dan wel van, ja, daar zorgt de Heer voor. Wie staat in voor zijn volk? Maar laat zij, als ze zwijgt, maar berekent dat zij wel gedood zal worden. Nu moet zij spreken. Moet. Is je roeping. Want wie weet of je daar niet op deze plek als koningin terecht bent gekomen. Dat heeft namelijk God gedaan. Die heeft het zo geleid. Dat je hier kwam. Dat vast die afgezet moest worden. Dat jij koningin moest worden. En zagen mij nog meer dingen te noemen die ook daar een plek in hebben. Maar dat gaat te ver om het allemaal uit te diepen vanmiddag. Maar erachter zit de Heere in zijn voorzienigheid. Die was allang bezig, nog voordat de dreiging ontstond, toen al met de verlossing van zijn volk. En daarvoor bracht hij alles in orde. Voordat Esther ook maar zelf iets gedaan had, dat ze überhaupt erover na had kunnen denken, was de Heer er al mee bezig. Dat het machteloze, onaanzienlijke Joodse meisje koningin moest worden. Gods werk. Zij dacht misschien, wat ontstaat er in één keer voor een grote zorg? Wat een verdriet zo plotseling. De Heer gemeente was er al mee bezig. Aan het verleden. Daarom stonden wij in de preek tot nu toe uitgebreid stil bij de hele voorgeschiedenis. Want de gemeente die doet dat toe vanmiddag. Gods hand. Gods leiding. En wie weet of niet juist daarom koningin heeft moeten worden. Dat deze koninklijke waardigheid moest komen. Zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen. Dat is gemeente een belangrijke gedachte. Zij denkt, ik ben al 30 dagen niet geroepen voor de koning. Maar wie weet, is er een andere roeping voor haar, voor Gods wegen. Wij kunnen gemeente ook te maken hebben met het raadsel van het leven. Misschien gaat hij met u ook wel een weg wijven en zegt, ja, ik begrijp dat niet. Ik kan daar totaal het nut niet van inzien. Maar gemeente, hij wel, de Heer. Hij weet het wel. Het doet er ook iets mee. Wij kijken vaak naar positieve tekenen. Als je als jongere wil gaan studeren bijvoorbeeld, dan zeg je, ja, welke opleiding moet ik gaan doen? Moet ik deze gaan doen of die gaan doen? En dan pak je de Bijbel en ga je dan zoeken en hopen vanuit het woord van de Heer antwoord te krijgen. Dat hij richting geeft, nou, dat is jouw weg. En de Heer doet het ook soms. Op een of andere manier dat je antwoord krijgt. Dat je weet van, nou, dit is wat hij van me wil. Dan zoek je positieve tekenen. Maar gemeente, ook wil ik maar zeggen vanmiddag, ook door de raadsel van het leven heen, werkt de Heer ook. Ook door de gebrokenheid heen. Maar te zeggen met een variant op de woorden van Mordechai, en wie weet of je niet juist daardoor op deze plek had moeten terechtkomen. Die jij niet begrijpt, maar die wel in Gods plan past. Zou zomaar kunnen. Hij het geleid heeft, daarom, omdat hij er iets mee voor heeft. Dat jij niet weet, maar wat je misschien wel later zult gaan verstaan. Wie weet? Wie weet? Zeg, morgen ga je ook. Wie weet? Misschien geef gemeente aan. Ten eerste dat wij niet altijd alles weten. Dat wij niet alles kunnen invullen. Wie weet, dat wij een bepaalde raadselachtigheid. Die bij het staan, we kunnen de Heer niet voorschrijven wat hij doen moet. Wie weet. Maar ontkennen doet Mordechai het ook niet. Maar misschien is het wel zo. Wie weet heeft hij wel een bepaald plan met dit of dat voor. Wij moeten dus zeg maar altijd positief en voor openstaan om te denken dat de Heer met ons leven een bepaalde bedoeling heeft. Die we niet altijd kunnen bedenken, dat niet, maar die er wel is. En misschien kom je daar pas veel later achter. Misschien ook niet, maar misschien ook wel. Wie weet. We gaan gemeente naar punt 2. Het valt allemaal mee. Het is een waagstuk, het valt alles mee. Wat doet Esther? Ze geeft haar verzet op. Ze zegt, iedereen moet gaan vasten, niet eten, niet drinken, overdag niet, 's nachts niet. Iedereen moet het doen. Zelf zal ik dat ook doen, ook met mijn meisjes, met een hofhouding. Vasten als een heel intense vorm van gebed. Vasten, teken van vernedering, van verontmoediging, van heel diep buigen voor God. Dat gaan ze doen. De mensen in Susan, in de burg van de koning, in de stad en ook zijzelf in het paleis. En zegt ze, en dan zal ik naar de koning gaan. Het is niet overeenkomstig de wet, mag niet, kan niet, maar ik doe het toch. Kom ik om, dan kom ik om. En moet even over nadenken, dat vasten geeft aan dat zij het legt in de handen van de Heer. Vasten doe je voor Gods aangezicht. Gods naam wordt niet genoemd, maar je voelt aan van, dit is een godsdienstige handeling. Vasten voor God. En dan zegt zij daarna, kom ik om, dan kom ik om. Dus geen noodlot van, we zullen wel zien. Kan meevallen, kan tegenvallen. Geluk hebben, kan pech hebben. Nee, gemeente, geloofsovergave. Juist vanuit de gedachte van dat vasten voor de Heer. Heer doet wat goed is. Ze gaat het doen. Het is niet naar de wet. Niet overeenkomstig de wet. Maar gemeente, ze gaat het doen. Niet zonder de Heer. Haar ogen zijn op hem. Kom ik om, dan kom ik om. Wat hij doet, dat is goed. En dit is nu wel mijn plicht. Ik kan niet anders. Als ik nu zou zwijgen, dat kan niet. Dat mag niet. Nou, zo gaat ze naar de koning. Op de voorhof van het paleis binnen. Verderop, door de deur heen in de grote zaal, ziet zij de koning zitten op zijn troon. Hij ziet er aankomen. Haar hart zal in de keel geklopt hebben, lijkt me zo. Ze heeft zich koninklijk gekleed, dus om een goede indruk te maken. Dus kun je zeggen, ja, menselijke wijze gesproken deed zij er alles aan om de gunst van de koning te winnen. Ze dacht niet, alleen als God mij bewaren wil, dan doet hij het ook. Doet hij het toch wel. Nee, ze nam haar verantwoordelijkheid. Ze gebruikte haar verstand, ook heel nuchter. Zo staat ze in de voorhof, het voorportaal. Ze loopt niet meteen door naar de zaal van de koning. Nee, bescheiden blijft ze op een afstand. Maar ze is wel zichtbaar. Nu is het afwachten. Wat zal er gaan gebeuren? De koning ziet haar. Hij hield van haar. Hij beseft, ze staat daar niet zomaar. Ze is geen brutale vrouw. Ze is altijd bescheiden. Een decente vrouw. Er moet iets bijzonders zijn dat zij nu haar leven riskeert om daar zo te komen. En daar gemeente reikt hij haar de gouden scepter toe. De gouden stok met de grote knop erop. Een teken van zijn waardigheid en van zijn macht. Die die reikt hij haar toe, die steekt er naar haar toe. Zodat het ogenblik bij Esther niet de ogen zijn volgesprongen met tranen, lijkt me zo. In elk geval loopt zij toe en ze raakt de scepter aan. Hij gaf haar een teken van zijn genade en zei, neem die uitgestoken genade aan. En de Heer heeft haar gemeente niet beschaamd, Esther. 3 dagen vasten en bidden. 3 dagen van verootmoediging. Want zonder de Heer kan het niet. Het is niet overeenkomstig de wet. Kom. En gemeente, ze krijgt het leven. Je kunt gemeente vanuit dit gedeelte best heel wat verschillende lijnen trekken. Bijvoorbeeld dat er tijden zijn in het leven waarvan je voelt van, ja, nu moet ik spreken. Nu moet ik van mijn geloof uitkomen. Wat er ook gebeurt, maar als ik nu zwijg, dat kan niet. Ik moet spreken. Momenten waarin het erop aankomt. Een kairos moment, om het zo te zeggen. Ik ken het woord wel. Een kairos moment, een moment waarop je zegt, nou, dit is echt een speciale, bijzondere tijd. En stel als je een nieuwe baan krijgt. Of je gaat ergens een opleiding volgen. Dan kan het gemeente een kairos moment zijn te zeggen, nou, hier moet ik voor het eerst ervoor uitkomen dat ik christen ben. Ook al staan ze nog zo raar te kijken. Ook al voel je dan jezelf een eenling. Je moet spreken. Hoef niet elke dag, maar de eerste keer wel. Als je bijvoorbeeld in de kantine of in je bedrijfsrestaurant je handen vouwt. En ga bidden voor je eten. Niet als een vertoning van een fariseeën naar gemeente. Gewoon vanuit oprechtheid. Dat je de Heer lief hebt. We leven met hem. Eerste keer dat je dat doet. Dat vooruit komt. Ook staan ze nog zo raar te kijken. Maar dat is zo'n kairos moment. Waarop het moet. Kijk, later. Als je langer werkt dan. Of langer studeert dan. Weet men het van je. Hoef je niet meer zo te zeggen keer op keer. Dat begrijpt iedereen wel. Soms kun je wel spreken. Maar niet altijd. Maar die eerste keer wel. Die belangrijk. En misschien dat de Heer je wel brengt op die plek voor een bepaald doel wat hij ermee heeft. Want er kan bijvoorbeeld iemand zijn die ook de Heer even lief krijgen. Maar erover aarzelt om erover te spreken. Misschien dat jou of uw getuigenis wel die ander tot bemoediging kan zijn. Kan maar zo. Dat het doel van de Heer is geweest. Zou kunnen. Wie weet. Wie weet met de staan maar voor open. Ik zeg niet dat het zo is. Maar het zou toch kunnen. Hè? Wie weet. De steun voor elkaar. Een kairos moment. Als je moet spreken. Je zou toch zwijgen. Stel dat er niet vooruit komt. Hoe ga je dan verder? Later. Dan kun je niet zomaar nog een keer spreken. Alsnog. Je voelt me niet aanhopen met mij. Dat gaat niet zo makkelijk. Eerste keer, daar komt het op aan. Er is 1 lijn die je kunt trekken vanmiddag. Die trekken we ook maar. Voor alle zekerheid. Je kunt ook zeggen, bij dit gedeelte, de Heere die wonderlijk de geschiedenis leidt, om zijn volk verlossing te geven. Heb ik ook al gezegd. En die God is nog altijd dezelfde. Hij kan het ook nu nog. Ook vandaag de dag nog. Dat is met ook een lijn. Hij bestuurt alle dingen. Alles. Toen en ook nu. Ja, ook nu. Misschien dat u wel vandaag speciaal in de kerk moest zijn. Omdat hij al zo lang met u bezig is. Je had er zelf niet eens door, maar hij is zo blij dat je vandaag hier in de kerk aanwezig moet zijn. Misschien heeft wel tegen u wat te zeggen. Iets belangrijks. Namelijk om te gaan doen wat Esther deed. Die zei, het is niet overeenkomstig de wet. Dat is het niet. Kan niet. Mag niet. Maar ik zal tot de koning gaan. Kom ik om. Als jij met geloofsvragen zit. Vragen van, is het wel van mij? Bedrieg ik mij niet? Dat soort existentiële vragen, daarmee moet de gemeente naar de hemelkoning gaan. Is dat niet tegen de wet? Want jij welke onreine kan komen in de nabijheid van de heilige God? De ziel die zonder, zegt de Bijbel, die zal sterven. Zou hij, de Heer, niet besluiten als je bij hem komt, net als zo'n grillige oosterse despoot, om je weg te sturen? Voor eeuwig. Hij is toch de God van de verkiezing en van de verwerping. Dat zou hij kunnen doen. Dat zou kunnen. Want wij en de wet, dat is inderdaad geen goede combinatie. Niet dat dat aan de wet ligt. De wet is heilig. En goed. Zoals gemeente God goed is. Maar wij deugen niet. Ligt aan mij. Ik ben zondaar voor God. En dat ik er iets van beleef. Dat ik dat ben. En dat het geven zelfsprekend is dat de Heer naar mij omkijkt. Dat hij me weg had kunnen doen. Dat hij daar het volste recht toe heeft. Maar dat is niet verkeerd. Dat je dat beseft. Geen verdienst aan mijn kant. Geef zelfsprekendheid. De heilige God. Die mij zo ver te boven gaat. Dan moeten wij gemeente goed zien. En toch gemeente wil ik zeggen vanmiddag. Gaan naar de koning. Kom. Want wat heeft die gemeente te verliezen? Verloren bent u toch al. Sterven moet je hoe dan ook. Met het daarom naar de koning toe. Wie weet, reikt hij de gouden scepter toe. Ja, maar zeggen mensen dan soms van, als je dat doet, ga je niet met een ingebeelde hemel de hel in. Maar gemeente was erger. Met een ingebeelde hemel naar de hel gaan of gewoon naar de hel gaan. Want u moet naar de koning toe. Dat wil ik u zeggen. Verloren bent u toch al. Maar bij hem kan het zo meevallen. Misschien is hij al heel lang met u, met jou bezig om je hier te brengen. Vanmiddag, hier in de kerk, onder het woord. Dat ik op deze dag, op dit Kairos moment, mij dit moet zeggen vanuit Esther 4 en Esther 5. Dat daar zijn leiding al achter zit. De Heer die uw en jouw behoud op het oog heeft. Wie weet maar, is dat wel geval vanmiddag? Zou zomaar kunnen. Laten we daar positief tegenover staan. En dat als ik nu zou zwijgen, als ik daar niks over zou zeggen, dat ik dan tekort doe. Ik op een andere manier zou helpen, dat is zeker waar, maar gemeente, soms moet je zwijgen, moet je dingen zeggen. Ook nu dit misschien wel. Gemeente naar de koning toe. Hoe? Met vasten, met bidden. Dat wil zeggen dus klein, ootmoedig. Met schuldbesef, schuldbelijdenis. Heren, ik heb het niet verdiend. Maar toch tot de koning. Hoe dan ook. Gemeente, deze kerkdienst, een Kairos moment. Komt er vandaag op aan. Is gemeente vandaag de dag van de zaligheid. Heden. Indien gij zijn stem dan heden hoort. Verhard u niet, maar gemeente laat u leiden. Ik durf niet. Ik durf niet. Met uw moed. Heeft geen keus. Sterven gaat u. Voor God verschijnen gemeente moet u. Ik zou zeggen, beter vandaag, nu nog genade tijd is, dan straks. Met uw moed, hoe dan ook. Een zaak van levensbelang. Gemeente, die lijn. Naar Christus toe. Aan zijn voeten komen. Bij de gezegende kruiskoning die zijn leven gegeven heeft voor onze zonde. Wij in de wet. Ik zei het algemeen, dat gaat niet. Maar hij heeft de wet volbracht. Hij gaf zijn leven voor onze zonden. Meent het daarom. Naar hem toe. die alles heeft aangebracht, een eeuwige en een volmaakte gerechtigheid waarmee je voor God kunt bestaan. Ja, zegt u, maar ik heb niks van mijzelf. Ik heb geen speciaal gevoel. Ik heb geen bijzondere ervaring. Ik heb niets aan te brengen. Maar wat wilt u dan hebben? Mag het niet? Kan het niet? Is het tegen de wet? Meent het toch maar naar de koning toe. Kom ik om, dan kom ik om. Dan deed die gemeente hem valt het zo mee. Eeuwig mee. Want deze koninggemeente reikt u de gouden scepter toe. Die schenkt genade. En op uw beurt, aan uw gemeente, mag jij die genade met een gelovig hart aannemen. Dankbaar, verwonderd, blij, ook ontmoedig en klein. Maar gemeente toch aannemen. De gouden scepter toegereikt. Even tussendoor zit ook een heel mooi dagboek van Kolbrugge. Dat ik u zeer kan aanraden. De gouden scepter toegereikt. Daarbij verbleken veel andere dagboeken naar mijn mening. Maar goed, dat terzijde. De gouden scepter. Hoe ziet die eruit? Ik zie de gemeente leren staan als een spotkoning bij Pilatus. Door een koning op zijn hoofd. Purperen mantel om zijn schouders. Een rietstok in zijn hand. Als scepter. Met die reikt hij toe. Geen gouden, maar die rietstok. Of zeg maar kruishout. Wil ik zeggen, denk ik. Met want daar gaat het om. Daar heeft hij voor al onze zonden betaald. En daarom is het geen misschientje. Geen grillige God bij wie het maar moet afwachten. Maar hij heeft er zelf een rechtsgrond voor gelegd. Met bij het kruis van Christus ontmoet u geen willekeurige Oosterse despoot waar je bij moet afwachten. Iedereen aanneemt, aan de weg stuurt, net hoe zij in bui is. Neemt met hem bent u welkom. Hij heeft nooit iemand weggestuurd. Hoeft ook gemeente geen mooi kleed aan te trekken, wat Esther al deed bij Ahasveros. Ze weigert ook te denken van dat je zelf moet opknappen. Nee, gemeente, kom maar. Gewoon, zoals je bent. Toon u zelf aan hem. In uw verlorenheid. Met een weet, bij hem bent u welkom. Absoluut. Hoe ik dat weet? Nou, het staat in de Bijbel. De Heer zegt het zelf. Isaïe 55, hè. Komt tot de wateren. Gij die geen geld hebt. Komt, koopt en eet zonder prijzen en zonder geld. Wijn en melk. Jezus zegt de gemeente zelf ook. Hij zegt, kom herwaarts tot mij al die vermoeid en belast zijn. Ik zal u rust geven. Johannes gemeente wijst naar hem en zegt, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Jezus zegt, zoekt en gij zult vinden. Klopt. En die zal worden opengedaan. Want ieder die zoekt, die vindt en die klopt, die wordt opengedaan. Of Johannes 6. Wie tot mij komt, zegt hij daar, die zal ik geenszins, beslist niet, oumé in het Grieks, voor degenen die Grieks kennen, misschien, dus absoluut niet uitwerpen. En zo zijn de gemeenten veel meer beloften in de Bijbel, die kent ze vast ook wel. Maar als een oud-Oosterse vorst, moet je het maar afwachten. Zoals ook binnen de islam met van moslims, waar ik ook een zaak is van onzekerheid van. Ja, ik wil Allah jou wel aannemen. Moet ik hem afwachten. Met mijn dieren niet. Als hij zijn woord spreekt, is het met geen misschientje, maar zekerheid dat hij nodigt zelf. Zou jij gemeente van dieren durven zeggen, dat hij hem de ene hand geeft en de andere hand weer terugneemt? Dat hij zijn woord in zijn beloften onwaarachtig is? Nee, toch? Meneer, zijn gemeente geen misschientjes, maar zekerheid en vastheid. En hij weet ook wel hoe hij u helpen moet. Over het leven heen. En verlossen kan en verlossen zal. Geen misschientje, maar gemeente zekerheid. Israël kreeg ook verlossing. Ik ga de gemeente niet uitgebreid op in vanmiddag, want dat gaat veel te lang duren natuurlijk. Maar Ahasveros schakelde later Esther en Mordechai voor hen. Hij zorgt dat er uiteindelijk een wet komt die de Joden het recht heeft om zich te verdedigen op die speciale dagen waarop het lot was gevallen. En dat is ook gebeurd. Ze mochten zich verdedigen. Als denking ervan vieren de Joden nu er altijd Purimfeest. Het lot dat viel op een bepaalde dag waarop dat zou moeten gaan gebeuren. De dag waarop zij gedood moesten worden. Maar die gemeente een dag werd van bevrijding. Door verlossing van de Heere. De Heere keert het anders. En hij, hem, is nog... is nog altijd dezelfde. En dat daarom, al is het niet overeenkomstig de wet. Maar ik zal tot de koning gaan. Kom ik om, dan kom ik om. En hij reikt de gouden scepter mij toe. Het roerhouten kruis van Christus. En ik word zalig op zijn kosten. Ik ontvang door hem het eeuwige leven. Eeuwig leven. Met de straks bij de Heere, bij mijn koning en bij mijn God, om hem altijd daarvoor eeuwig de eer te mogen geven. Meent, dan gaat u, ga jij zo in ootmoed, in kleinheid, maar gemeente toch, tot de koning, om te zien of hij u de gouden scepter toereikt. Meent, wie weet, doet hij het ook. Denk van wel. Amen. Wil ik met je samen zingen op Psalm 113, de van vers 4. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk, het druftigen van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naast prinsenplaats en wereldgoten. Psalm 113, de van vers 4. Wij gemeente samen, Heere, danken en hem ook bidden. Heere, zo mocht deze middag uw woord uitgaan. De woorden van Esther. Kom ik om, dan kom ik om. Maar wel gepaard met vasten en met bidden tot u de Heere. In ootmoed en kleinheid, intens gebed, in die afhankelijkheid. En wat viel het mee daar? In principe haar doodvonnis. En toch vrijspraak, toch genade. Heere, zo te komen tot u. Want dat is toch ook de weg van het geloof. Ondanks alles van mezelf, wat mij aanklacht, wat mij tegenstaat, tegenspreekt, is niet overeenkomstig de wet, die voldoet mij, en toch naar de koning toe. En wat valt er mee bij de kruiskoning? Heeft een schientje, maar die heeft alles volbracht. Een rechtsgrond gelegd in zijn volbrachte middelaarswerk. Daarom kunnen mensen zalig worden. Kunnen zij staat maken op uw beloften. Op uw genade, die ons is toegezegd in het woord. Keer op keer. Die tot mij komt, zal ik geenszins, beslist niet, absoluut niet uitwerpen. En die woorden die zijn waar. Die zijn zeker. Die met die waagt, komt er nooit beschaamd mee uit. Moet ons opknappen. Een mooi kleed aantrekken. Nee. Kom maar zoals je bent. En hij weet wel raad mee. Hij heeft een oplossing om ook dat heilige leven te schenken. Waar het anders wordt. Maar komen zoals we zijn. Deze koning. Dat is nou het woord van ons deze middag toesprak daarin. Heer, leer om dat te doen. Om niets te hebben van onszelf, maar tot hem te gaan. Hij, die geen willekeurige oosterse despoot is, dat wij misschien wel geneigd zijn te denken soms. Maar een God van waarheid en van trouw. Een God van genade, van ontferming en van liefde. Met wie nooit teleurgesteld uitkomt. Heer, zegen het woord van deze dag, van vanmiddag en van vanmorgen. En breid hier uw koninkrijk uit. Trek uit de duisternis tot die wonderbaar en heerlijk licht. Heer, schenk aan ieder van ons uw onmisbare zegen. Heer, met ons mee naar onze huizen. Geef nog een goede zondag verder. Ook in de week die voor ons ligt, kan erbij zijn. Misschien is er vakantie. Misschien wordt het werk weer hervat. Misschien zijn we op afstand van de kerk op ons vakantieadres. Je wil beveiligen en bewaren en uw zegen schenken. Ook zij die zich nu in deze tijd wellicht wat eenzaam voelen. Anderen gaan weg, we zijn zelf thuis. Dat valt ook niet altijd mee. Heer, maar kom met uw gemeenschap en spreek tot mijn ziel. Ontferm u over mij en geef uw genade. Dag in, dag uit. Wat ik met u mogen doen in het leven en het sterven. Heer, dankzij voor ons samen zijn. Vergeef wat niet was naar uw wil in ons spreken, in het luisteren in alles van deze dienst wat van onszelf is. Maar Heer, wat er van u is, laat dat overblijven. En daarin de lof en de eer van uw grote naam. Wij bidden het u om hem, om uw lieve Zoon, onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Amen. We zingen gemeente met elkaar tot slot op Psalm 56, daarvan vers 1 en ook vers 6. Psalm 56, vers 1 en 6 gaan we samen zingen als slotzang. Gemeente, gaan jullie alle heden in vrede. Laten wij samen de Heer nog bidden om zijn zegen met de woorden van de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.